Goed, we zijn gebleven aan het einde van Romeinen hoofdstuk 6. En ik wil u allereerst erop attent maken dat u zich niet moet vergissen dat opeens dan na vers 23 hoofdstuk 7 begint. Alsof dat een gedeelte dan is vanaf Romeinen 7 vers 1. Wat eigenlijk niet behoort bij de beantwoording van die vraag, Romeinen 6 vers 15, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn, onder de heerschappij van de wet der zonde zijn, maar onder de heerschappij van de genade. Romeinen 7 vers 1. En vervolgens, dat hoort nog steeds allemaal bij de beantwoording van die vraag. Dus de keuze om hier een hoofdstuk te kiezen is eigenlijk een beetje ongelukkig, want de volgende vraag, vraag 3, die vind je in Romeinen 7 vers 7. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Met het antwoord, volstrekt niet. En alles wat daar weer op volgt. Dus Romeinen 7 vers 1 tot en met vers 6 behoort bij de beantwoording van die vraag Romeinen 6 vers 15. Toch is het wel zo dat het twee antwoorden zijn op één vraag. Romeinen 6 vers 15 tot en met vers 23 is één antwoord. En het andere antwoord op dezelfde vraag van Romeinen 6 vers 15 is het antwoord Romeinen 7 vers 1 tot en met vers 6. Je zou kunnen zeggen dat Romeinen 6 vers 15 tot 23 het antwoord op de vraag is gericht aan de heidense gelovigen in de gemeente van Rome. En dat het antwoord Romeinen 7 vers 1 tot 6 het antwoord op dezelfde vraag is, maar dan het antwoord gericht aan de Joodse gelovigen in de gemeente van Rome. De vraag is duidelijk, hè? Vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de heerschappij van de wet door zonde zijn, maar onder de heerschappij van de genade? Het gaat dus niet om de oud-testamentische wet, hè, zoals het vaak wordt opgevat. Trouwens, in het Grieks staat in deze vraag ook het woordje de voor het woord wet er niet. Er staat zullen wij zondigen omdat wij niet onder wet maar onder de genade zijn. En u kunt er altijd van op aan als het woordje de ontbreekt in het Grieks bij het woord wet in het Nieuwe Testament, dan wordt nooit de wet van Mozes bedoeld. Als er staat de met het lidwoord, de wet, dan wordt vaak heen gewezen naar de wet van Mozes, de vijf boeken van Mozes. En toch ook nog vaker dat het wat ruimer nog wordt gezien, namelijk dat het slaat op het hele Oude Testament. Maar daar hebben we het hier niet mee te maken. Het staat hier in verband, we hebben het hier over, over welke wet? Over de wet der zonde. En de conclusie was van het eerste gedeelte van Romeinen 6, waarbij die eerste vraag werd beantwoord, kwam Paulus tot de conclusie in vers 14, immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, onder de heerschappij van de wet der zonde, maar onder de heerschappij van de genade. Wij staan onder een heerschappij. Wij zijn gekocht en betaald. Wij waren slaven van koning zonde, maar we zijn nu slaven geworden van God. We zijn in dienst gekomen van God. We zijn eigenlijk nog steeds in slavernij, volgens de grondtekst. En Paulus zegt het zo scherp, zoals hij in vers 19 zei, ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Hij gebruikt echt een menselijk, alledaags voorbeeld. Nou is dat bij ons in onze dagen helemaal geen alledaags voorbeeld, maar in die dagen, in de dagen van Rome, Nou wel, daar kon je naar de markt gaan. En op de markt kon je niet alleen je aardappeltjes en je groenten kopen. En je vlees en je kaas en je eieren. Maar je kon daar ook zeggen, nou, ik ga er eens naartoe om een slaaf te kopen. Ik heb een slaaf nodig. En dan kocht je een slaaf. Dat hebben wij niet. U gaat niet hier naar de markt in Leiden en in Zoetermeer waar ik nu dan woon. En ook in uw eigen woonplaats, misschien in je leek hier ook wel, zal er best wel een markt wezen. Maar er worden daar geen slaven te koop aangeboden. Maar u moet u voorstellen, dat was het dagelijkse voorbeeld wat Paulus koos. Voor de heidense gelovigen te Rome was dit een heel sprekend alledaags voorbeeld. En oh, ik was een slaaf van iemand en ik ben als slaaf verkocht en ik ben dan nog steeds een slaaf. En vroeger moest ik dienen aan die meester en nu moet ik dienen aan een andere meester. Vroeger moest ik dienen koning zonde, nu moet ik dienen die heeft mij vrijgekocht, eigenlijk God. Ik ben in dienst gekomen van God. En ik moet nu ook gehoorzamen. Dus antwoord, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet der zonde, maar onder de heerschappij van de genade zijn? Helemaal niet, staan nog steeds onder heerschappij. Je bent nog steeds een slaaf. Dat is het antwoord van wat Paulus geeft. Maar je hoeft niet meer te doen wat koning zonde jou zegt. Daar ben je helemaal vrij van. Daar heeft niks meer mee te maken. Je bent niet meer van hem. Je bent in de dienst gekomen van God. Je mag God dienen met de leden van je lichaam. Paulus geeft nu hetzelfde voorbeeld aan de Joodse gelovigen. Hij moet eigenlijk dit ook een antwoord geven op die vraag. En hij geeft eigenlijk, hij kan moeilijk het voorbeeld van de slavernij als voorbeeld gebruiken voor de Joodse gelovigen in de gemeente van Rome. Want ja, in het Jodendom kennen we dat eigenlijk niet. We kennen wel in het Heidendom slavernij, maar dat kennen we eigenlijk niet zozeer in het Jodendom. En daarom gebruikt hij een ander voorbeeld. Hij gebruikt het voorbeeld van een huwelijk. Het voorbeeld van een vrouw die getrouwd is met een man. En stel nou dat die man, dat zegt hij wel niet zo, maar ik maak het voorbeeld nog wat levendiger. Hè, niet waar? Mag toch wel? Eigen interpretatie. Stel dat die man een bruut is. En dat hij echt zijn vrouw echt knecht. En dat die vrouw helemaal niets te vertellen heeft. Hè? En dat hij zwaar er onderdoor gaat, zou ik maar zeggen. Echt leidt in dat huwelijk onder dat heersen van die man. Ja, ze kan toch niet bij die man weg. Ze is eigendom van die man. Ze is met hem getrouwd. Ze kan wel denken, goh, daar is een andere man en die is veel liever en veel aardiger voor mij. En ik ga met hem mee. Maar wat is ze dan volgens de wet van Mozes? Dan is ze een echt breekster. En dat mag niet. Dat kan niet. Wanneer is ze pas vrij? Ja, ze is pas vrij als die man die zo'n bruut voor haar is. Als die man sterft. Als die man heen gaat. Is ze weduwe geworden. Ja, en een weduwe is helemaal vrij om ja, weer te hertrouwen met iemand anders. En is ze helemaal geen echtbreekster. Dan verbreekt ze helemaal niets. Nee, dan heeft ze alle recht om met een ander te trouwen. En dat voorbeeld, zo'nzelfde voorbeeld van verandering. Niet een verandering van de slaaf die eerst ene meester had en nu een ander. Maar nu het voorbeeld voor de Joden, voor een vrouw die eerst met de ene man getrouwd is, maar die sterft. En die man heeft, omdat hij gestorven is, totaal geen enkele rechtsspraak meer. Kan die aanspraak meer maken op die vrouw. En die vrouw is helemaal vrij om met die ander te trouwen. En dat vergelijkt Paulus ook weer met, kijk, vroeger diende je wet der zonde. Daar was je als ware mee gehuwd. Die heerste over je. Er was al haar een bruut. Die behandel je heel zwaar, daar zet je onder de knoet van. Maar ja, je bent gestorven in Christus, je bent ervan vrijgemaakt. En je bent daardoor helemaal vrij om nu te worden van iemand anders. Van die Jezus Christus. Laat eens lezen zijn antwoord. Romeinen 7 vers 1. En weer is het weten, hè? Je moet het allemaal maar weten. Of weet gij niet, broeders? Dat is het eerste antwoord, vers 16. Weet gij niet... Dat is ook weer, hè. Of weet gij niet, broeders, vers 1. Ik spreek immers tot wie de wet kennen. Ja, wie kennen de wet in de gemeente van Rome in die tijd? Ja, dat waren de Joodse gelovigen. Die kenden als geen ander de wet. En die moesten trouwens zich ook in de handelingentijd, toen die brief geschreven werd, zich ook gewoon helemaal houden aan die wet. Ze waren niet van die wet ontslagen. Ik spreek immers tot wie de wet kennen. Dat... De wet heerschappij over de mens voert zolang hij leeft. Ja, de wet der zonde, wat wordt hiermee bedoeld, hè? Dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. De wet der zonde voert heerschappij over zolang je leeft. Dat hebben we gezien. En we hebben al gezien in Romeinen 6 dat hij dan zegt, ja, maar als je gestorven bent, dan ben je rechters vrij van die wet der zonde. Nou, daar, die kant gaat hij op. Dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. En dan gaat hij een voorbeeld aanhalen. Vers 2, want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. En nu dan de toepassing van het voorbeeld. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Daar heb je het. Je bent vrij, zegt Paulus. Je bent niet meer het eigendom van die man waar je eerst mee gehuwd was. En de wet die zorgde ervoor dat je, die had je gebonden aan die man en je zat daar aan vast. Maar ja, als je gestorven bent, ja, dan ben je vrij van de wet. Ja. Je staat ook vers 4, hè, mijn broeders, bijgevolg mijn broeders, zijt gij ook dood voor de wet, door het leggen van Christus. Om het eigendom te worden van een ander. Ja, dit is eigenlijk Romeinen 6 vers 6, hè. Dit is een herhaling eigenlijk van het antwoord van Romeinen 6 vers 6, wat was, dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Eigenlijk hetzelfde als Romeinen 7 vers 4. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, want je bent gestorven, hoe? Door het lichaam van Christus. Je bent één geworden met hem, je bent met hem mede gekruisigd, je bent samengegroeid met hem, één plant geworden. Toen hij stierf, stierven wij met Christus. En toen hij begraven werd, werden wij mede begraven. Maar toen hij werd opgewekt, werden wij ook mede opgewekt in nieuwigheid des levens. En we zijn nu het eigendom geworden van een ander. Van hem die uit de doden opgewekt is. Christus is opgewekt in nieuwigheid des levens. En wij behoren hem toe. Met wat voor doel? Opdat wij Gode vrucht zouden dragen. En dan gaat hij dat ook nog weer vergelijken met vroeger. Dat doet hij eigenlijk in Romeinen 6, vers 19b ook. Want dat vergelijkt hij dan ook met vroeger, nadat hij het voorbeeld van de slavernij gegeven heeft. Zegt hij in vers 19b, want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid. Hè? En vers 20, want toen gij slaven waren der zonde. En vers 21, wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Nou, dat zegt hij ook in Romeinen 7. Kijkt hij ook terug. We moeten Gode vrucht dragen. Vers 5, want toen wij in het vlees waren, in het verleden, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. En toen brachten we ook allemaal dingen voort. Zegt Paulus als Jood, hè, die je dag niet die konden verdragen dingen waarover we nu ons zouden schamen als we het zouden vertellen. He? Dus vroeger, ja, probeerde je misschien wel als Jood door middel van de wet te houden, de Oudtestamentische wet, probeerde je echt te leven zoals God in zijn wet liet zien. Maar ja, die wet, ja, die prikkelde juist. In dat vlees, daar werkten de zondige hartstochten. En die werden nog door de wet geprikkeld ook. Het werd alleen maar erger door die wet. En in plaats dat we Gode vrucht hebben gedragen, hebben we voor de doodsvrucht gedragen. Die staat tegenover elkaar, hè, dat vruchtdragen. Van vers 4 en vers 5. En dan komt hij weer tot de conclusie. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen. Waarom zijn we van de wet ontslagen? Waarom hebben wij als Joden, zegt hij, nu we Christus hebben leren kennen, waarom hebben we niks meer met die Oud-Testamentische wet eigenlijk van doen? Omdat we dood voor haar zijn die ons gevangen hield. Zodat wij nu dienen in een nieuwe staat des geestes. We staan in een nieuwigheid des levens, staan wij. En niet in de oude staat der letter. De wet, ja, kon ons niet helpen. En we zijn eigenlijk van die wet ontslagen. We zijn dood voor haar. Goed, je ziet hier dus een antwoord met het voorbeeld van de slavernij. Eerst gegeven op die vraag van Romeinen 6 vers 15. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade zijn? Zie je dus, eerst beantwoord aan de heidense gelovigen van Rome met het voorbeeld van het slaaf zijn, hè? Het kopen van een slaaf en het veranderen van meester. En daarna zie je eigenlijk hetzelfde uitgelegd, maar dan hier met het voorbeeld van de slavernij, met het voorbeeld van het huwelijk, dat een vrouw door de wet gebonden is aan haar man, zolang die leeft. Maar als die is gestorven, is ze vrij. En zo zijn we ook van de wet ontslagen. En zo zijn we ook vrij van de wet der zonde. Eigenlijk is Paulus nu weer klaar met het beantwoorden van een vraag die er nu weer kwam. Maar ja, wat heb je nu? Paulus heeft weer een statement afgegeven. Hè? Eigenlijk heeft hij onbedoeld, heeft hij door dit zo aan de Joden in de gemeente van Rome te melden met het voorbeeld van het huwelijk, heeft hij onbedoeld weer een verklaring afgelegd, weer een conclusie gezegd in vers 6. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen. En ik spreek immers tot wie de wet kennen. We zijn van de wet ontslagen. We zijn dood voor haar die ons gevangen hield. Zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Dat oude leven van vroeger. We stonden in de oude staat der letter en probeerden de wet te volgen. Nee, we zijn ontslagen van de wet. We zijn vrij van die wet. Dat is natuurlijk mooi. We staan in een nieuwe staat des geestes. In nieuwheid des levens. En die geest des levens, je moet vertrouwen op de genade Gods. En leven uit het leven Gods. En als je dat doet, als je daarmee bezighoudt, dan moet je doen. Maar ja, dan krijg je altijd weer vragen van. En dit is een vraag die er dan komt vanuit het Joodse deel van de gemeente van Rome. Je moet je voorstellen, er staat opeens iemand op, hè, in die gemeente van Rome, een Jood. Een gelovige Jood. Die staat op en zegt, ja, wacht dan even, vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Begrijp goed de vraag. Is de wet zonde, zegt die Jood? Is de wet dan zonde? Wat is zonde ook alweer? Wat is eigenlijk het begrip zonde? Doel missen. Nou, mist de wet dan zijn doel? Dat vraagt hij eigenlijk, hè? Mist de wet zijn doel? Dan zullen we dan zeggen, mist de wet zijn doel, is de wet zonde? Antwoord is, volstrekt niet. Zegt Paulus tegen die Joodse groep, volstrekt niet. En zegt hij als antwoord, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet, en dat is de wet van Mozes, niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, werkte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En wat hij hier zo mooi beschrijft, broeders en zusters, dat is toch waar. Heeft de wet zijn doel gemist? Nee. En wat hij aan het eind opmerkt, zijn conclusie, dat is weer zo'n conclusie vers 12, hè? Dat is zijn statement weer waar hij op komt, zijn conclusie. De wet is heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dan mankeert niets aan de wet. Dan mankeert niets aan die geboden van gij zult niet begeren. Daar mankeert niets aan. Aan wie mankeert wat? Aan u en mij. Aan ons Joden, zal ik maar zo even zeggen. Dat zegt Paulus hier. Wij die de wet kennen. Ik spreek immers tot wie de wet kennen, tot de Joden. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Wet doet zonde kennen. Zo werkt dat in ons leven. Zo werkt het bij de Jood in zijn leven. Hij zou zelfs er niet van de begeerlijkheid hebben geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Ja. Maar omdat de wet erbij gekomen is, nam alleen maar de overtreding toe. He, dat lazen we toch in Romeinen 5 vers 20. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, dat heb je bij de Joden. En zodra wij de wet gaan toepassen in ons leven, en er zijn soms hele orthodoxe christenen die de wet, het Oude Testament en de wet nemen voor zichzelf en dat op hun eigen leven gaat toepassen, ja, dan krijg je hetzelfde. Dan neemt de zonde alleen maar toe, dan neemt de overtreding alleen maar toe, dan wordt het alleen maar erger. En dan krijg je helemaal, wordt dan in de praktijk bewaarheid, dat er staat, ik heb eertijds geleefd zonder de wet, vers 9. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. En ik begon te sterven. Ja, je denkt met geboden dat je dan een richtsnoer hebt. Nou, daar kom je achter, zeg. Hè? Zodra iemand zegt, gij zult niet begeren. Hè? Als iemand tegen mij zegt, en ik sta daarvoor een chocolaterie. Iedereen heeft zo zijn zwak, nietwaar? En ik zie al mijn heerlijke chocolaatjes voor mij liggen. En iemand stuit me aan en zegt, jij mag daar niet van nemen, gij zult niet begeren. Dan krijg ik nog meer de neiging om stiekem er wat van te kopen en ervan te gaan litten smikkelen, toch? Of niet? Ja. Zo zit ik wel eenmaal. En je moet ook niet tegen een kind zeggen, Tamer was nou net hier, hè? Lief kind, hè, toch, die kleindochter van mij, toch? Hè? Lief kind. Ja. Maar je moet je op tafel moet je iets lekkers neerzeggen en zeggen, Tamer, ik ga naar de kamer uit of ik ga even boodschappen doen, maar je mag er niet aan komen. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En zo met volwassenen ook. Als je gaat zeggen, gij zult niet begeren, en dat is de wet, dan komt het gebod, ja, dan wordt het nog verleidelijker, hè? Dan word je nog meer geprikkeld, hè? Om het juist te doen. Ja. Maar het gebod is heilig, het gebod is goed, het gebod is rechtvaardig. Daar is niks mis mee. Maar heeft de wet zijn doel gemist? Volstrekt niet. Juist de wet doet zonde kennen. Heeft dat gewerkt voor de Jood alleen zo? Nee, hè? Werkt dat voor u en voor mij ook? Leven wij onder de wet? Nee. Maar wat is er eigenlijk ook bij elk mens aan de hand? Wat heeft Paulus in de Romeinenbrief uitgelegd? Ga eens naar Romeinen 2. Hoe staat het ook alweer? Romeinen 2. Vers 14. Romeinen 2 vers 14. wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie door Jezus Christus. Maar wat zien we hier? De heidenen die hebben wel niet de wet van God gekregen. De wet van Mozes, de 10 geboden gekregen. En nog breder het hele Oude Testament. Maar dat hebben ze wel. Ze hebben wel hun geweten. En in de praktijk zie je dat heidenen die de wet niet hebben, van nature toch doen wat de wet gebiedt. En ze laten in de praktijk zien dat het werk der wet in hun harten geschreven is. Hun geweten getuigt. En hun gedachten die zijn daar. En hun gedachten, ja, die klagen ze aan. Je kan door je gedachten worden aangeklaagd, of je kan met je gedachten jezelf proberen te verontschuldigen. Dat is wat er geschiet. Maar ieder mens heeft dat. Ieder mens heeft dat geweten. Ieder mens heeft ergens, of je nou wil of niet, staat er ergens in zijn ziel geschreven wat Gods norm is. Nou, bij Israël staat er nog een keer op papier. Maar iedereen heeft dat van nature. Daarom, broeders en zusters, de ervaring van hier Romeinen 7, vanaf vers 7, ja, dat kennen we allemaal. We kennen allemaal, ondanks dat wij wel niet de wet hebben, wij zijn allemaal mensen. En we weten allemaal aan de hand ook van ons geweten en aan de hand van de gedachten die ons aanklagen. Ja, wat wel door de beugel kan en wat niet, wat fout is en wat goed is. En dan mag de een met de ander nog een klein beetje van mening over verschillen, maar uiteindelijk weten we heus wel dat wit wit is en zwart zwart is. En bij ons werkt het net zo goed, dat als het gebod komt, ja, dan gaat de zonde leven. En dan ervaren wij ook in ons leven, het gebod dat de leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn, want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel me daarvan gedood. Eigenlijk ben ik door de zonde, door koningszonde, eigenlijk een beetje beduveld. Ik dacht dat ik een gebod had en dat ik me daarom kon houden. Maar de zonde heeft mij misleid en door middel daarvan gedood, zegt Paulus. Maar die wet is heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Daar is niks op aan te merken. Ik ben niet goed, ik ben niet heilig, ik ben niet rechtvaardig. Dat is de conclusie. En Paulus denkt weer van, nou, de derde vraag die nu uit... De eerste twee vragen zijn eigenlijk gekomen uit de gemeente van Rome. En die kwamen van heidense gelovigen. En nu is dan er een vraag van Joodse zijde. Nou heb ik alle vragen wel beantwoord. Dan kan ik verder gaan met Romeinen 8 vers 1. Nee, er komt nog een vraag. En de vraag is dan dat de Jood weer opstaat. Is nog niet klaar. Je zegt dan, is dan het goede mijn dood geworden? Met andere woorden, heb ik dan helemaal niets aan de wet? Is dan het goede mijn dood geworden? Antwoord weer, volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Dus alles wordt eigenlijk heel goed benoemd. Alles wordt heel erg duidelijk. Het wordt onderstreept. Heel duidelijk is wat zonde is. Zonde is bij uitstek zonde geworden door het gebod. Maar hoe gaat het dan werken in ons leven? Nou, vers 14. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Ieder mens is verkocht onder de zonde. We zijn eigendom van koning zonde. We zijn slaaf van koning zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Maar naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank, door Jezus Christus onze Here. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Ja, hier zie je dus in dit gedeelte dat Paulus hier uit eigen ervaring opschrijft, en is ervaring die wij allemaal kennen en allemaal kunnen onderschrijven, dat er een conflict in ons leven is. Een conflict tussen geest en vlees. Dat die wet der zonde nog steeds in ons leven aanwezig is en probeert ons toch weer onder zijn heerschappij te krijgen. En dat als wij daar aandacht aan geven, als wij dat gevecht aangaan, als wij daar strijd tegen gaan voeren, dat we die dan altijd verliezen en dat we dan die regel in ons leven vinden van: ik wil wel het goede doen, maar het goede doen, precies dat doe ik niet. Ik doe precies het tegenovergestelde. Ik doe het kwade. Maar dan vergeet je dus één ding. Dan vergeet je eigenlijk dat je voor de zonde gestorven bent. Dat je dood bent. Dan reageer je niet vanuit hetgeen wat je eigenlijk weet. En wat hier nog eens in Romeinen 6 uitgebreid en 7 de revue is gepasseerd. Ja, dat je niks meer met die koning zonde te maken hebt. Zodra je dat gevecht aangaat, zoals Paulus hier laat zien in Romeinen 7 en de ervaring van Romeinen 7 hier beschrijft, en de ervaring die we allemaal kennen, dan staan we niet meer in het weten, in het kennen en in het vaststaan, want het moet voor ons vaststaan. Dat is cruciaal in ons leven, dat we voor de zonde dood zijn, dat we gedoopt zijn in zijn dood en dat wij opgewekt zijn in nieuwigheid des levens. En dat we ons moeten richten op het leven en dat je met het leven je moet bezighouden. En dat die zonde wel aan je trekt en je blijft trekken tot aan je dood toe, omdat je nog steeds bent hier in het lichaam des doods, in het lichaam der zonde. Maar het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen. Hoe? Zodat we verlost zijn, doordat we het eigendom geworden zijn van een ander. We zijn geen slaven meer van de zonde, we zijn slaven van God geworden. En dat leidt zelfs verder, want dat is geen slavernij meer. Zoals je dat slavernij eigenlijk zou moeten noemen, want dat is eigenlijk de geest van het zoonschap. Maar we hoeven helemaal niet te vrezen in die slavernij. God gaat een geweldige weg met ons, die steeds verder omhoog voert. We mogen groeien in het geloof, we mogen groeien naar dat zoonschap. En dat zoonschap gaan staan en ons verheugen in alles wat straks wacht. Ook al staan we nog steeds hier in het aardse leven. Romeinen 7 is een heel triest verslag van ons. Niet alleen van Paulus hoor, maar ook van ons eigen leven. Het is een verslag van iemand die uitglijdt. Iemand die struikelt, geestelijk struikelt. Iemand die verlost is. Maar nog niet Kanaan is binnengegaan. Romeinen 8 is binnengegaan. Die nog steeds wandelt in de woestijn. En de zegeningen van Kanaan mist. En alleen maar let op wat de woestijn, wat de wereld is voor hem een woestijn geworden. En hij vindt daar zijn huis niet. En zijn thuis niet. En hij voelt zich ongelukkig in die wereld die voor hem een woestijn geworden is. En af en toe verlangt hij terug naar de vleespotten van Egypte. En de zon die brandt daar zo hard. En zand is zo heet. En er is maar geen water. En we moeten het maar doen met dat manna. Met het woord Gods wat de Heer elke dag vanuit de hemel geeft. Maar hij leeft niet in Kanaan. Hij richt zich verkeerd. Hij kijkt altijd maar achterom. Hij gaat niet door naar Romeinen 8. Nee, we moeten... Weet u, het is heel erg naar dat de Romeinen 6 en 7 eigenlijk nodig is in de Bijbel. Weet u dat wel? Paulus had zo mogen doorgaan hoor. Van Romeinen 5 vers 20, 21 naar Romeinen 8 vers 1 en 2 en 3 en 4. Dat sluit prachtig makker aan. Maar hij moet, omdat wij struikelen, omdat wij zo ongelovig zijn, het niet voor ons vaststaat en wij ons niet stellen als dienstknechten van God en in ons niet bezig zijn met de dienst des Heren en met die heiliging, dat we apart gezet zijn en dat we de Heren mogen dienen, omdat we daar niet mee bezig zijn en achterom gaan kijken, moet je opschrijven Romeinen 6 en 7. Moet je die vier vragen hier beantwoorden? Met die antwoorden? Volstrekt niet. Dat zijn verre. Als je Romeinen 8 komt. En daar ga je dan lezen over de geest. En het leven vanuit de geest. En niet het leven vanuit het vlees. Maar het leven vanuit de geest en waar dat allemaal toe leidt. Tot de geest van het zoonschap enzovoort. Wordt er wel eens gezegd, ja dan is Romeinen 6 en 7, dat is de ervaring. Of je daar wat aan hebt aan ervaring. Weet u, tegenwoordig in de christenheid wil men ervaring. Je hebt er niks aan ervaring. Weet je wat ervaring doet? Ervaring kijkt alleen maar achterom. Dat doet ervaring. Ervaring kijkt naar achter. Weet je wat ervaring is? Dan kan je vergelijken met de achterlichten van je auto. Je hebt er geen moer aan. Ik heb er niks aan die achterlichten. Dan sta je in de nacht, sta je op een weg, moet je voorstellen. Je staat in de nacht op een weg. En je moet vooruit. En je achterlichten branden en je voorlichten niet. Dan heb je toch echt een probleem. In pikken donker. Weet je nog niet waar je rijden moet. En je moet vooruit. Want je moet om zo laat daar en daar zijn. Maar je hebt geen licht voor. Je hebt licht achter. En mensen zijn zo blij met ervaring. Oh, ze willen zo graag ervaring hebben. Nou, het zijn achterlichten. Die kijken alleen maar achteruit. Maar een gelovige moet niet achteruit kijken. Wat zegt Paulus? Je moet vergeten hetgeen achter is en je moet je uitstrekken naar hetgeen voor ligt. Je moet je koplampen aanzetten. Doe je koplampen aan. En je achterlichten aanzetten, dat is Romeinen 6 en Romeinen 7. Je achterlichten aanzetten. Vertrouwen op die Als Jood vertrouwen op de wet, of als christen vertrouwen op de wet en op het gebod. En dat gevecht aangaan in, brengt je niks verder. Nee, je moet je koplampen aanzetten. We zijn met Christus, zijn wij gestorven. Koning, zonde kan geen aanspraak meer op ons maken. We moeten ons richten op het leven, op vooruit, op de genade Gods. En hoe, ik mag vergeten het, geen achterlicht, want hoe ik ook in mijn leven zondig en allerlei overtredingen doe, de genade Gods is meer dan overvloedig. Al zou ik van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg elke dag maar zondigen, zondigen, zondigen en nog eens zondigen, mag ik één ding weten, die genade van God blijft nog altijd nog veel meer overvloedig. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, dat is Romeinen 6. Ja, maar we zijn verlost, we zijn van hem. We zijn van meester veranderd. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij is voor ons gekruisigd. Hij heeft zijn bloed voor ons gegeven. Hij was vrijgekocht. We zijn van hem. We hebben een nieuwe meester. En die dienen we. We zijn in vrijheid. We zijn bevrijd van koning zonde en koning dood. Die dood jaagt toch ons ook geen angst meer aan. We hebben toch het leven. We kijken toch over die dood heen. Die dood eigenlijk is toch een overwonnen vijand. Ja, het is wel een vijand. Het is de laatste vijand die je tegenkomt. Weet ik wel. Maar die wel een overwonnen vijand. Jezus zegt het ook. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de sleutels van het graf en van de dood. Ik heb de dood overwonnen. We hebben deel gekregen in Christus aan het leven. Hij is er opgestaan, letterlijk opgestaan. We zullen ook letterlijk opstaan. En in een heerlijk lichaam wandelen zoals hij. Geweldig. En mogen ons al verblijden in die toekomst. Dan zet je je groot licht op, nietwaar? En dan ga je. Gaat op. Groot licht opzetten. Zet je groot licht op. Van het geloof. Klap. Knopje omzetten. En niet meer achteruit kijken. Maar achterom. Daar word je alleen maar triest van. Dan zuig je ook alleen maar naar achter. Nee, je moet voortsnellen in het geloof. Dus ervaring. Weg met die ervaring. Weg met die ervaring van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Ja, dat is achterom kijken. Ik ellendig mens. Ik krijg het niet voor elkaar. Nee, als je achterom kijkt, kom je ook geen streep verder. Je wordt het niet. Je zit achterom te kijken. Je kijkt de verkeerde kant op. Je bent met de verkeerde dingen bezig. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dat doe je dan. Goed, het is dus cruciaal. Als je terugkijkt dan toch maar even naar Romeinen 6 en 7. Dat je ziet dat wij in nieuwigheid des levens. Dat wij in nieuwigheid des levens geplaatst zijn. En dat het cruciaal is dat we zien dat we geïdentificeerd zijn met de Heere Jezus Christus. In zijn dood, in zijn begrafenis en in zijn opstanding, zeker opwekking. En we moeten dat erkennen. Dat is vers 11 van Romeinen 6. Even onderstrepen. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt in de zonde, voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat is cruciaal. Erkennen we dat? Beamen we dat? Dat moet je weten. Maar ook moet het voor je vaststaan. En zo moet je ook naar handelen. En dan krijg je ook dat woord stellen. Van vers 12. Hè? Laat dan de zon niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zou gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste in slavernij van de zonde, maar stelt u ten dienste in de slavernij van God als mens die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Dat is cruciaal. Dat je je gaat stellen. Dat je je inzet. En dat je je richt. Op Romeinen 5 en 6 wordt vaak een verkeerde uitleg doorgegeven. Namelijk, en die zin vinden we ook wel terug in Johan de Heerliederen. En dan wordt er gesproken over dat we het oude De oude mens moeten doden. Hè? Het eigen ik doden, zijn wil alleen. Broeders, zusters. Je hebt niks meer te doden aan dat eigen ik. Die oude mens is medegekruisigd. Die is gestorven. Het moet voor ons vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde. Dat hoef je nog een keer over te doen. Dat is stoeien met het lijkkistje. Dat is stoeien met het lijkkistje. Dat is kistje open doen. En kijken, leeft hij? Nou, we willen dat hij leeft. En dat hij eruit springt. Maar het moet voor je vaststaan. Oh, ik weet bij dat vlees van mij, dat springt levend hoor. Dat springt levend. En als ik me in de verleiding ga brengen, ho, joh, ja, is dat gek zeg, dan springt hij uit zijn kissie. Maar ik moet hem in zijn kissie houden. Het moet voor me vaststaan. Ik ben dood voor de zonde. En ik ben levend voor Christus Jezus. Dus niet expres je in dat soort situaties gaan brengen. Ook wel goed is om te zeggen dat Romeinen, dat is een beetje Grieks, maar Romeinen 6 vers 2, 7, 8 en 9, als daar over het woord sterven wordt gesproken, staat daar niet tenesco, sterven als stervensproces, maar apotenesco, wat betekent gestorven en begraven zijn. We zijn gestorven en we zijn begraven, we zijn dood. Daar wordt een nadruk op gelegd. Hè? De nadruk ligt zo op dood. 14 keer kan je dat vinden. In Romeinen 6, vers 2. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Ook vers 3. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn in zijn dood gedoopt zijn? Vers 4, twee keer zelfs. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Ook vers 5 weer vind je het woord dood, secu sterven. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ook vers 8 weer, dat sterven en die dood, wordt er nadruk op gelegd. Vers 8, want indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. En in vers 9 zelfs drie keer. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Drie keer. Vers 10, twee keer. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dood en gestorven. Dan nog vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En vers 13 dan, de laatste keer. Laat de zonde dan niet langer als koning. Nee, vers 13. En stelt uw leden niet langer als wapen der ongerechtigheid diensten van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Ziet u, als je die woorden apart aandacht aan gaat geven in zo'n gedeelte, zoals dood, sterf, wat allemaal mee te maken heeft, hoe sterk het wordt benadrukt dat wij gestorven zijn, en dat het verbonden helemaal is met Christus dood. Omgekeerd is dat ook met het leven. En dat we opgewekt zijn. De nadruk ligt erop. Hè? 9 keer in dit gedeelte. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Of wat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders. Zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Nadrukking op opwekking. En dat leven. Dat is ook vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is in zijn opstanding. Ook vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Vers 9. Daar we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. En vers 10. Want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En de laatste keer weer vers 13. Stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid diensten van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid diensten van God. Ziet u die nadruk? Ja, aan de ene kant gegeven wordt op dood, maar aan de andere kant heel sterk ook gegeven wordt op leven. Dat wij leven nu. In nieuwigheid des levens. Dat is toch geweldig? En het is cruciaal dat je dat pakt. Want zodra je dat hebt gepakt, schiet je in één keer door naar Romeinen 8. Ga je weer twijfelen, ja, dan kom je in de volgende vraag terecht. De volgende vraag die begint dan weer in Romeinen 6 vers 15. Het is eigenlijk puur ongeloof om die twee zaken te mengen met elkaar. Heiligingsbewegingen doen dat, hè? Het eigen ik doden, zelf allerlei maar dingen laten. Allerlei gebodjes en geboden volgen in het praktische leven om zo heilig mogelijk te leven. Maar eigenlijk is dat puur ongeloof, het is een gevaarlijke leer. Want wat vermengt het? Het vermengt het oude leven met heiliging. Het is niet het leven uit het weten dat je gestorven en begraven bent met Christus. Het is niet het leven dat het voor je vaststaat dat je dood bent voor de zonde, maar dat je leeft voor de Heere God. Nee, het is proberen met je oude leven heilig te gaan leven. En mensen die kunnen daar heel ver mee komen. Die leven als een heilig mannetje. Zo op het eerste gezicht. Echt waar. Je moet vaak de deken niet optillen. Maar als je dat niet kan of niet doet, dan ziet het aan de buitenkant er prachtig mooi uit. Ja. Maar het is wel, broeders en zusters, heel gevaarlijk en heel misleidend. En uiteindelijk is het vaak heel teleurstellend. En leidt het in ons leven tot een fiasco. Het fiasco eigenlijk van Romeinen 7. Dat de mensen uiteindelijk achterkomen wie ze in werkelijkheid zijn. En dat is het verliezen van koning zonde. En dat ze moeten uitroepen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Christus, bij de opstanding. Heiliging, dat wil ik ook nog wel eens een keer zeggen. Heiliging is niet een staat van niet zondigen. Dan heb je een verkeerd begrip van heiliging. Heiliging is niet een staat van, ik zondig niet meer hoor. Nee. Heiliging is een staat van wandelen en dienen. God dienen, in de dienst van God gekomen zijn. God dienen als een dienstknecht, als een slaaf. In nieuwheid des levens. En heiligingsbewegingen, die vergeten dat altijd. En die halen dat altijd door elkaar heen. En komen op die manier nooit tot de Bijbelse heiliging. Dat ze apart zijn gezet. Tot de dienst van God. Heiliging houdt eigenlijk in dat je apart bent gezet. Tot de dienst van God. En zo gebruikt ook de Bijbel het woord heilig. Niet dat je als een heilig boontje gaat leven, nee. De priesters werden geheiligd, waarom? Ze werden apart gezet onder het volk als dienstknechten van God. Alle attributen van de tabernakel, die werden geheiligd, waarom? Omdat ze apart werden gezet voor het gebruik in de tabernakel, het gebruik in de tempel. Dat is wat heiliging is. En zo moeten we ook onszelf zien. Dat is heiliging. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ik ben in een hele nieuwe sfeer gebracht. Ik wandel in nieuwigheid des levens. En ik heb ook een hele andere staat dan vroeger. Namelijk, ik ben één met de Heere Jezus Christus. Ik ben één met Hem. Ik ben met Hem gekruisigd. Ik ben met Hem gestorven. Ik ben Hem begraven. Ik ben met Hem opgewekt. En met Efeze erbij genomen. Ik ben met Hem gezet in de hemelse gewesten. Ik ben met Christus. Dat is mijn staat. Ik ben één met Hem. Eén in dat nieuwe leven. En er is ook een hele verandering van toestand. Vroeger zat ik vast. Vroeger werd ik geknecht door koningszonde. Vroeger vreesde ik. Maar nu ben ik verlost. Ik ben nu vrij. Want het is heerlijk om als slaaf de Heer Jezus Christus te dienen. Dat is vrijheid. Ik ben in vrijheid gesteld. Hij heeft me losgekocht van de zonde. En ik mag genieten van die vrijheid. En ieder die Jezus Christus koopt, die is waarlijk vrij. En mag je vrijgemaakt echt leven. En dat moet je gewoon weten. Moet je niet gaan geloven, dat zegt de Bijbel niet. Nee, dat moet je weten. Of weet gij niet. Dat moet je weten. Dat moet je erkennen. Dat moet voor je vaststaan. En dat is de stap die we moeten nemen. En gewoon accepteren. En dan zo God te dienen. We zijn niet alleen bevrijd van onze zonden, maar we zijn ook gekomen tot een nieuw vorm van onderwijs. Een onderwijs wat we hier van Paulus krijgen, waar hij ook op terugkomt in in Efeze hoofdstuk 4. En daar wil ik vandaag dan mee eindigen. Efeze hoofdstuk 4. Waar staat in vers 20. Efeze 4. Vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. De grondtekst staat hier eigenlijk, zegt eigenlijk, indien wij zo Christus geleerd hebben. En Paulus leert ons Christus kennen. Indien wij zo Christus geleerd hebben. Wij hebben van hem gehoord en zijn in hem onderwezen. En ook vandaag heeft Paulus ons Christus eigenlijk onderwezen. Maar hebben we nou echt Christus leren kennen, broeders en zusters? En de heerlijke verlossing die daar is in hem en door hem? De vertalers, die hebben hem blijkbaar hier in Efeze 4 niet leren kennen. Want die vertalen, als je verder leest, gij toch hebt van hem gehoord, vers 21, en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid in Jezus is. En wat ze nu gaan vertalen, dat is niet de waarheid, maar is helaas de leugen. Dus hou uw pen bij de hand en kras driftig in uw Bijbel. Want wat hier staat klopt niet. En als u dit opvolgt wat hier staat, de leugen, en u gaat de leugen volgen, dan krijgt u de ervaring van Romeinen 7 in uw leven en niet de ervaring van Romeinen 8. Dan wordt het weer strijden, het conflict zoeken met koning zonde. En dan delft u echt het onderspit. En dan komt van het geloofsleven helemaal niets terecht. Alleen maar teleurstelling wordt het één groot fiasco, een drama. We gaan lezen wat zij de waarheid vinden in hun vertaling, maar wat eigenlijk de leugen is. Want ze vertalen, wat hebben we dan van hem gehoord en hoe hebben we hem dan onderwezen gekregen? Gelijk dit de waarheid in is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af, spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Enzovoort, enzovoort. Maar als je dat gaat doen, en u gaat dus proberen in alle macht die oude mens af te leggen met zijn begeerte, dan ga dat maar eens proberen. Dan ga je direct uit zijn, dan ga je weer het oude ik doden, hè? Zijn wil alleen. Dan ga je die oude mens van vroeger, die ga je uit zijn lijkkistje halen, hè? Dan ga je mee stoeien. Je zegt, joh, ik draai je de nek om. Nou zal hij zeggen, ga je dat maar proberen bij mijn nek om te draaien. Ik zal laten zien dat ik leef. En dan moet je nog de nieuwe mens gaan aandoen. En dan moet je de leugen gaan afleggen in je leven. Nou, dan komt het gebod. Leg de leugen af! Dat gaat niet lukken. Voor je het weet ga je liegen. Raak niet in toorn en zondig niet. Vers 26. Nou, dat gaat niet lukken hoor. Misschien heb je er nooit aan gedacht, maar als je dit gaat toepassen en je gaat eens morgens lezen, dan wedden dat je die dag in toorn raakt. En je denkt, ik heb precies gedaan, precies wat ik wenste, wat ik niet wilde, dat is gebeurd. Komt door de vertaling. Want ze hebben het hier vertaald als gebiedende wijze. In de gebiedende wijze hebben ze het vertaald, terwijl het eigenlijk in de grondtekst staat, in de onbepaalde wijze. Er wordt niks geboden hier. Waarom? Het is allemaal al gebeurd, volgens de grondtekst. Het is allemaal gebeurd. Je hoeft niks meer te doen. En hier word je geboden om het allemaal maar te gaan doen. Nou, dat gaat niet lukken. Vers 22. Gelijk dit de waarheid in Jezus is. Wat is de waarheid in Jezus? Dat wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt, die ten verderve gaat. Naar zijn misleidende begeerte. Dan moet je weten, Efeziërs, die heb je al lang afgelegd. Je bent toch gestorven? Je hebt al deel gekregen aan de doop in Christus. Je bent toch in Christus gedoopt? Je bent toch in zijn dood gedoopt? Je hebt die oude mens, het oude leven van vroeger, heb je al lang afgelegd. Maar dat moet je wel weten. Ga je geheel anders? Die oude mens is afgelegd, dan hoef je niks meer aan af te leggen. Je hoeft Christus werk niet eventjes over te gaan doen, dunnetjes. Dat gaat niet lukken. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens afgelegd hebt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken en de mens aangedaan hebbende die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat staat in de grondtekst. Het is allemaal al geschied. En Paulus gaat ervan uit dat die verjonging van de geest van je denken, ja, dat zich dat voortzet in je leven. Het begint met je denken. Je moet veranderd worden, vernieuwd worden in je denken. En je bent veranderd in je denken, ga je geheel anders. Je hebt een hele nieuwe vorm van denken gekregen. En als je je gaat stellen, moet je hand even behouden bij Efeze 4, dan gaan we even naar Romeinen 12. Als je gaat stellen, als jij je echt gaat stellen als een slaaf, hè, in de dienst van God, wat gebeurt er dan? Als je echt de leden van je lichaam, je oog, je oor, je mond, je hand, je voet, als je heel je lichaam zo stelt in de dienst van God, en je gaat God dienen. Romeinen 6 en 7, wat gebeurt er dan? Romeinen 12 vers 1. Ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods. Ander woord voor genade. Op de genade Gods. dat gij uw lichamen stelt. Hey, stellen. Romeinen 6. Ik moet me stellen als een slaaf. In de gehoorzaamheid. In de dienst van God. Stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Wat geschiet er dan? Zodra ik me ga stellen, dan ontdek ik ook dat ik hervormd word door de vernieuwing van mijn denken. Ik heb een heel nieuw denken. Welke gezindheid heb ik? Welke vorm van denken heb ik? Welk gevoel heb ik? Ja, het gevoel van de geest. Niet van het vlees, maar van de geest. Ik sta in nieuwigheid des levens. En ik kijk met een heel andere blik naar het leven. Niet zoals de buurman. Ik heb groot licht op. Hij heeft een verduisterd verstand. Hij kijkt vooruit, hij ziet geen moer. In de ijdelheid van zijn denken. Joh, je wil niet weten hoe dom die redeneert. Ze redeneren toch dom in de wereld, toch of niet? Ze Paulus zeggen toch in Efeze 2. Ze zijn verduisterd in hun verstand. Maar wij hebben onze koplampen aan. We kijken ook niet achteruit met dat achteruitkijkliggie, de ervaring. Nee, we kijken vooruit. Het groot licht is op. En wat zien wij? We worden vernieuwd van ons denken. Dus als je stelt, en dat is Efeze 4, hè? Dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aangedaan hebbende, want we hebben de nieuwe mens aan. Je kan niet zeggen 's morgens, zeg, ik was nu eigenlijk, had ik Christus helemaal niet aan, maar ik ga hem even aandoen. Dat gaat niet lukken. Nee, je bent in hem, je bent één met hem. Je kan het alleen maar verloochenen dat je van hem bent. En hij doet alsof je niet van hem bent. En de gezindheid hebben van het vlees. En helemaal niet vernieuwd gaan lopen denken. En dan zelfs de knop omdraaien. Dat kunnen we doen. Die keus hebben we. Nee. We zijn verjongd. Door de geest van ons denken. We mogen nieuw denken. Anders naar de dingen toekijken. En vooruitzien. De koplampen van ons geloof aanzetten en vooruitzien. En dan ontdekken we ook. Zoals wat de wil van God is in ons leven. Hoe de weg verder gaat. Het welgevallige, het volkomene, dat ontdekken we dan. Dan gaan we ook Gods plan ontdekken. De nieuwe mens. Die hebben we dan aangedaan. Dat besef je dan. Ik ben van hem. Ik ben één met hem. Ik ben ingelijfd van hem. Ik ben gedoopt in hem. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dan krijg je weer hetzelfde, hè? Al die teksten daarna. Niet leg daarom de leugen af, nee. Daarom afgelegd hebbende de leugen. Ja, dat is al geschied. We hebben de leugen al afgelegd. Die nieuwe mens, die kan niet liegen. Dat is onmogelijk. Christus liegt niet, ons hoofd. We zijn één gemaakt met hem. Begrijp je dat een beetje? Ja? Ik heb er veel meer opgeschreven, maar. Let er dus op in Efeze 4, vers 20 tot 25. Dat de tijd, hè, de gewone, de grammaticale tijd waarin het geschreven is, is voltooid. Is een voltooide tijd. Het is al geschied. Het is geen onvoltooide tijd. En verder is geen gebiedende wijs. Er wordt je niks geboden. Die onbepaalde wijs. Want het is al geschied. Het ligt achter je. Het zijn geen bevelen die ons opgedragen. Die ons iets opdragen. Notabene iets wat al reeds geschied is. De Efeziërs die moesten niets afleggen of iets aandoen. Nee. Dat is de prediking van de mens. Dat is wat de mens zo graag wil horen. Heel raar is dat, hè? De mensen wil zo graag horen van, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen en zo doen, dan ben je heilig. Dat wil ze graag horen. Maar nee, zo is het niet. En vertrouw ook niet op die prediking, op die weg, want dat leidt tot niets. Het leidt alleen maar tot teleurstelling en nederlaag. Dat leidt niet tot Romeinen 8. Dat is een soort, ik noem het altijd maar een nieuw soort slavernij. Dat is echt slavernij. Maar als je echt in de dienst van God komt, dat is geen slavernij waar je in je hoeft te vrezen. Nee, is juist de geest van het zoonschap. Dat voert verder steeds omhoog. Dat is het wonderlijke. Ja, pas op, hè. Want die waarheid en de leugen. Oh, het zit zo dicht bij elkaar. En hoe lijkt de leugen, hè? Hoe lijkt die altijd zo sprekend op de waarheid, hè? Als twee druppeltjes water. En als je dit zo leest in je Bijbel, dan denk je, dat is de waarheid. Ja, maar de vertaling heeft er de leugen van gemaakt. Ziet u hoe snel het gebeurt? Hoe snel we in die fout gaan? Maar zo hebben wij Christus niet geleerd. Uit Romeinen 6, Romeinen 6, 7 en straks ook Romeinen 8. Laten we zo die waarheid tot ons nemen. Uit Romeinenbrief en uit Efezebrief. En zo daaruit gaan leven. Broeders en zusters, ik hoop in de toekomst ermee te mogen verder gaan. Amen.